In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon-pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Welkom in de Stoa van Epictetus, ons unieke project waarin we alle colleges van deze Stoïcijnse filosoof van A tot Z doornemen. Ik lees voor, becommentarieer en stel vragen waar nodig, want ik heb ook niet de waarheid in pacht. Lees mee, denk mee en leef mee. Natuurlijk een shout-out naar alle patrons die deze serie mogelijk maken. En in het bijzonder Joran en Pim. Twee patrons die ik in mijn klas had toen ik nog filosofiedocent was in het voortgezet onderwijs. De cirkel is rond, want ze zijn weer terug. Flink wat jaartjes ouder, maar ook jullie, dank voor de steun en dat je lid bent van onze gemeenschap. Als ik een bloemlezing mocht maken van Epictetus zijn colleges, dan zou het hoofdstuk van vandaag daar zeker in komen te staan. Hoofdstuk 11 is echt een van de belangrijkste delen van het oeuvre van Epictetus. Waarom? Nou, ten eerste omdat het een heel goed tegenwicht biedt aan de oppervlakkige interpretatie van stoïcisme als een ongevoelige of onverschillige manier van leven. Hoofdstuk 11 gaat over genegenheid, over familiebanden, over het natuurlijke aspect van liefde voor je kinderen, voor je partner en voor de mensen om je heen. Het tweede interessante aspect is dat hier drie elementen van de didactiek van Epictetus in terugkomen. De eerste is de Socratische. De elenkous, het komen tot kennis of inzichten door met een partner vragen te onderzoeken in een soort van vraag-en-antwoord gesprek. Dat gaan we hierin zien. Het tweede is het protreptische aspect. Een protreptikos staat voor het aansporen tot of het motiveren tot een bepaalde levensvorm, een bepaalde manier van leven. En in dit geval is dat natuurlijk een filosofische manier van leven. En als laatste een dogmatisch aspect dat ook hier goed voorbij komt. Hè. Wij hebben vaak negatieve associaties met het woord dogma. Hè, niet nadenken, klakkeloos accepteren, een beetje zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt. Maar voor de Grieken betekent dogma eigenlijk niets anders dan leerstelling of een theoretische leerstelling of principe. Als je onderdeel bent van een levensfilosofie, dan zijn er natuurlijk bepaalde principes die je verinnerlijkt of die je volgt. Die drie dimensies die gaan we heel goed terugzien in het hoofdstuk. De elenkous, het ondervragen, de protreptikos, het motiveren en het dogmatische, oftewel de leerstellingen of principes van het stoïcisme. We duiken er gewoon eens in. Arianus, een van de studenten van Epictetus, heeft het verslag gemaakt van een bezoek van een functionaris. De setting wordt hier dus al gezet. En dit is ook wel een interessante, want het lijkt erop dat dit dus een openbaar bezoek was, waar andere studenten ook bij aanwezig waren en dus deelgenoot werden van het gesprek tussen de functionaris en Epictetus. En dan rijzen bij mij allerlei vragen, zoals, heeft Epictetus deze man als het ware ten tonele gevoerd als een soort van les voor zijn studenten? Of heeft Arianus dit uit tweede of derde hand, dat dit gebeurde en dat hij dat heeft opgeschreven? Ik weet niet hoe het precies zit, maar als je het leest, dan is het Epictetus ten voeten uit. Laten we starten. Arianus schrijft. Op een keer kwam een functionaris Epictetus opzoeken. Epictetus stelde hem allerlei vragen en informeerde vervolgens of hij vrouw en kinderen had. Toen hij dat bevestigde, ging Epictetus daarop door en vroeg hoe het daarmee stond. Beroerd, was het antwoord. Hoe dat zo? Mensen trouwen toch niet en krijgen toch geen kinderen om er ongelukkig van te worden, maar juist gelukkig. Oké, even time out. Hier zit indirect al een belangrijke leerstelling van het stoïcisme. En dat is dat zowel de natuur als geheel, als mensen zelf, in principe altijd alles doen om een bepaald doel te bereiken. We handelen doelgericht. En in het geval van mensen is dat om gelukkig te worden. Hier zien we ook al de Socratische dimensie. Het idee dat mensen niet bewust het slechte doen. Maar als ze slechte dingen doen, dan komt dat omdat ze een denkfout hebben gemaakt. Een mooie aanvulling daarop is fragment 27 uit de Engaridion, uit het handboekje. En als je het verzameld werk hebt, dan kan je daar nu naartoe bladeren. Dat is een zeer korte aantekening die nogal cryptisch klinkt. Luister maar. Zoals er geen doelwit voor missers wordt opgesteld, zo is er geen natuur van het kwaad in de wereld. Daar is flink op gekauwd in de afgelopen jaren. En het grappige is dat deze vertaling van Brouwer en Boter op een andere manier in een andere editie van het zakboekje terugkomt. En dat is de editie van het zakboekje van de Boom Kleine Klassieken. En die klinkt zo. Je stelt je niet tot doel de plank mis te slaan. Net zo min heeft het kwaad in het universum een reden van bestaan. Ik lees ze nog een keer achter elkaar op, zodat je een beetje een idee krijgt hoe lastig het is om Grieks te vertalen naar Nederlands, want het lijkt wel of dat er hier twee verschillende dingen worden gezegd. Eerst die van Boter en Brouwer. Zoals er geen doelwit voor missers wordt opgesteld, zo is er geen natuur van het kwaad in de wereld. En dan nu de vertaling van Dolen en Hupperts. Je stelt je niet tot doel de plank mis te slaan. Net zo min heeft het kwaad in het universum een reden van bestaan. Nou, dit cryptische fragment wordt vaak opgelost door te stellen dat mensen dus alleen maar dingen doen, gemotiveerd worden door een bepaald doel waarvan ze hopen dat het slaagt of waarvan ze hopen dat het geluk brengt. Niemand schiet zichzelf doelbewust in de voet. Als je dat doet, dan is dat altijd het resultaat van een vergissing. En hetzelfde geldt dus voor de natuur. De natuur is niet erop ingesteld om alles zoveel mogelijk kapot te maken, maar is juist ingesteld om het goede te bereiken voor alles wat zich in die natuur bevindt. Dus sommige dingen waarvan we zeggen, hey, dat is een kwaad, zoals een aardbeving of de dood of een ziekte, daarvan wordt gesteld, nee, dat is in principe niet waar de natuur op is gericht. Maar, Marcus Aurelius zou zeggen, dat zijn de houtkrullen die op de werkvloer vallen in een timmerplaats. Er wordt iets gemaakt en daarbij vallen dus spaanders op de grond. Nou, lang verhaal kort, wat Epictetus dus probeert te zeggen of te stellen, is dat ook zaken als trouwen, liefde, kinderen krijgen, dat we dat als mensen doen om daar ook gelukkig van te worden en niet om er ongelukkig van te worden. Dus op het moment dat iemand daadwerkelijk ongelukkig is, dan is er iets aan de hand. Dan moet er iets onderzocht worden. En dat is dus precies wat Epictetus voorstelt om hier te gaan doen. De functionaris die op bezoek is, die vervolgt, wat mij betreft, ik heb weinig geluk met mijn kinderen. Onlangs, toen mijn dochtertje ziek was, en niet ongevaarlijk ook, hield ik het aan haar ziekbed niet uit en ben ik het huis uitgevlucht, tot iemand me kwam vertellen dat het weer goed met haar ging. Epictetus, en denk je dat je daar goed aan hebt gedaan? De functionaris, het lijkt me in ieder geval heel natuurlijk. Nou, hier gaat een stoïcijn als Epictetus natuurlijk op aan, hè? Want als er wordt gezegd van dit of dat is natuurlijk, of natuurlijk gedrag, of een natuurlijk gevoel, dan moet dat onderzocht worden, want wil je weten wat jouw plek is binnen het grotere geheel, dan moet je niet alleen maar die universele natuur van het grotere geheel kennen, maar je moet ook je eigen natuur kennen en zien hoe die twee met elkaar samenhangen. Dus hier wil Epictetus natuurlijk direct op in. Epictetus daagt de functionaris uit. Hij zegt, overtuig jij me er dan van dat het natuurlijk was wat je deed, dan zal ik jou ervan overtuigen dat alles wat in overeenstemming met de natuur gedaan wordt, goed is. Hier zien we weer dat principe van leven in overeenstemming met de natuur. Dat is het natuurlijke doel van de mens. Dat is waar we naartoe werken door te filosoferen. De functionaris gebruikt een soort van argument dat je ook vandaag regelmatig hoort van ja, dat is toch gewoon zo, dat doen mensen gewoon zo. Hij zegt, in elk geval vergaat het alle of de meeste vaders, dat is al een afzwakking van zijn argument, net zo. Vaders die zieke kinderen hebben, die raken van slag en die gaan er dan vandoor. Dat is in ieder geval wat ze doen. Nou, zegt Epictetus, dat bestrijd ik ook niet. Dat is inderdaad gedrag wat we waarnemen. Maar onze vraag is of het ook juist is. Dat is de vraag die een stoïcijn steeds stelt. Dit kan wel zo zijn, het is misschien wel menselijk, maar is het ook wenselijk? Is het ook natuurlijk? En dan zegt Epictetus weer een interessante. Want zo geredeneerd zul je moeten toegeven dat ook een tumor goed voor het lichaam is, omdat hij zich nu eenmaal voordoet. Kortom, dat een fout natuurlijk is, omdat we allemaal, althans de meeste van ons, fouten maken. Leg jij me dus uit in welke zin jouw gedrag natuurlijk is. Hier zit weer een hoop in, hè? Want het feit dat iets natuurlijk is, betekent niet direct ook dat het dan goed is voor je. Een tumor in je lichaam is een natuurlijk fenomeen. Het is een vervelend fenomeen, voor sommige mensen zelfs een terminaal fenomeen, maar het is een onderdeel van die natuur. Maar dat betekent niet direct dat het ook goed is voor je. Net zoals het misschien natuurlijk is, tussen aanhalingstekens, om je kind alleen te laten als het ziek is, omdat iedereen dat nu eenmaal zo doet, maar dat betekent niet dat het ook goed is. Dus ergens lijkt er een incoherentie of een discrepantie te zitten in het gedrag van deze functionaris, waardoor dat natuur en goed op gespannen voet staan met elkaar. Ja, dus Epictetus die daagt hem uit, leg jij me dus uit in welke zin jouw gedrag natuurlijk is. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de Stoa? Word dan lid van de Patreon-pagina. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.